Check. Dan hoor ik iets.
Halemerdijken, hij draaide aan een bier. Dat niet mocht, interesseerde hem geen sier. Lange jas aan zijn klompen hingen bellen. Hij kon je altijd wel een mooi verhaal vertellen. En op een dag, toen heeft hij ons verlaten. Het is nu stil in die Amsterdamse straten. Ah, Hij stond op straat, hij had geen cent te makken. Hij had een fles en een jas met lege zakken. Hij had geen klokkie, geen tijd, want hij was oud. Hij had een slokkie en zijn hart, dat was van goud. En op een dag, toen heeft hij ons verlaten. Het is nu stil in die Amsterdamse straten. Mooie bolhoed, een lieflijk pirement. Altijd een glimlach, ook al gaf je maar 5 cent. En dan kwam dan ook, hoe treurig dat moment. Waren als broers en wat hun rest is het lament. En op een dag, toen hebben ze ons verlaten. Het is nu stil in die Amsterdamse straten. Dai 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 dai. En op een dag, toen hebben ze ons verlaten. Het is nu stil.
Dankjewel, Frans Doedel. Van zijn cd ook dit nummer? Van je cd dit nummer? Het staat allemaal op Spotify op de cd Pakkie Tabak. Maar straks komt hij nog 2 keer terug. Frans Doedel. Welkom allemaal. We staan hier voor de 87ste keer. In ieder geval voor de 87ste keer protesteren we tegen de illegale inval van Rusland in Oekraïne. Onder het motto, stop de oorlog, Russische troepen weg uit Oekraïne, Europa kernwapenvrij, geen nieuwe wapenwedloop en diplomatie nu. Een maand geleden stonden we hier ook, vanwege de treurige verjaardag van de illegale oorlog van Rusland tegen Oekraïne. En 4 dagen later kwam er een nieuwe schandalige oorlog bij en begonnen Israël en de VS hun illegale bombardementen op Iran. En straks, ik kijk rond, ik zie hem nog niet, luisteren we naar Nikita Shabazi van de Global Solidarity Initiative. Ze komt er net aan. Zij is achter me. Zij is zelf Iraanse en zij zal ingaan op de nieuwe schandalige en levensgevaarlijke escalatie door Israël en de VS en de reacties binnen de Iraanse oppositie. We hebben nog een gast, Rick Bresters van het bestuur van de organisatie Dwars van de jongeren van GroenLinks. Samen met de voorzitter van de PvdA-jongeren, de jonge socialisten, schreef hij 2 weken geleden een ingezonden stuk in Trouw met de titel Als er oorlog komt, dan gaan we niet. Dat gaat over de dienstplicht en waarom ze daar tegen zijn. Straks een gesprek met hem. En verder staan we stil bij het overlijden en de uitvaart vandaag van onze medeactievoerder Saar Boerlage, die 4 jaar geleden al vaste aanwezige was bij ons toen nog wekelijkse protest op het Museumplein. Daar stonden we toen voor het Russisch handelsconsulaat. Dat was in het begin nog gewoon in bedrijf. En na verloop van tijd werd het gesloten door de Nederlandse regering. En ik weet nog goed dat Saar toen zei, jongens, we moeten dat pand kraken en dan moeten we er een actiecentrum van maken tegen de oorlog. Ik blijf het een goed idee vinden en het pand staat nog steeds leeg. Dus straks horen we Tinus die vanmiddag bij de uitvaart aanwezig was. Dan hebben we Jos van Hest, onze huisdichter, met 2 gedichten. En zo meteen beginnen we met Guido van Leemput, een van de oprichters van Stop de Oorlog Amsterdam. Een onvermoeibaar strijder tegen militarisme. Maar binnenkort even niet, dan gaat hij met zijn partner een lange reis maken richting het Alhambra, zo heeft hij me verteld. Maar voordat we gaan luisteren naar zijn scenario's voor de periode van de periode dat hij weg is, wil ik eerst jullie aandacht vragen voor de slachtoffers. Zoals altijd denken we hier en staan we hier eigenlijk vooral ook voor al die gewone mensen. Voor de burgers, voor de mannen, de vrouwen, de kinderen. Maar ook de jongens en meisjes die de loopgraven worden ingestuurd om daar te sterven of voor het leven verminkt te worden. Of getraumatiseerd door het geweld. In Oekraïne, Iran, Libanon, Gaza, Westbank, noem al die plekken maar op. Waar mensen die elkaar niet kennen en op elkaar schieten. In opdracht van mensen die elkaar wel kennen en niet op elkaar schieten. Laten we 2 minuten stil zijn uit respect voor al die slachtoffers en hun nabestaanden. Dank jullie wel. Frans, waar ben je? Ja.
Het is een nummertje, het gaat over een veteraan. Het heet Icarus. Icarus, het verhaal kennen jullie wel toch? Hij was overmoedig en hij ging te hoog vliegen. En liep niet goed af. Thank you. Soms zou je willen dat je vleugels had. En dan vloog je ver weg van hier. Maar je hebt alleen twee benen en die doen het niet. Omdat je voor iemand anders vocht, was het niet. Toen bleek dat ze vleugels had. Ze wilde voor je zorgen, maar ze trok het niet. Al dat geschreeuw vanuit die stoel van jou. Omdat je niet durfde te janken en daar ging je vrouw. Toen heb je nog maar weer een keer iets dappers gedaan. Je haar gekamd, het huis was schoon, je trok je uniform aan. Je rolde in de lift en je drukte op 7. Toen heb je gevlogen, heel even.
Frans. Dan nu naar van de mens even nog naar de grote lijnen met Guido. We hebben hem gevraagd om voor de komende 3 maanden alvast nu te schetsen wat er volgens hem zou kunnen gebeuren. Dat vond hij een moeilijke opdracht, maar hij heeft 3 scenario's. Dus we zijn benieuwd.
Hallo, kunnen jullie mij verstaan?
Ja.
3 mogelijke scenario's over het verloop van de oorlog in Oekraïne in dit jaar 2026. Vandaag is de oorlog in Oekraïne 4 jaar en 1 maand oud en het einde is nog niet in zicht. En wat zijn de verwachtingen voor de komende tijd? Al voor zijn verkiezing tot president beloofde Trump de oorlog in zeer korte tijd te stoppen. 24 uur. Dat is niet gebeurd, maar is druk uitgeoefend op de oorlogvoerende partijen, Rusland en Oekraïne, om ermee te stoppen. Tot op dit moment is dit niet het geval. En er is me nu dus gevraagd een 3-tal scenario's te schetsen voor de komende periode. En dat is een riskante aangelegenheid om een voorspelling te doen. Vele variabelen maken zoiets immers zowat onvoorspelbaar. En om verwachtingen voor de rest van het jaar van de oorlog in Oekraïne enigszins te kunnen bepalen, zijn 2 externe factoren cruciaal. Ik moet eerst even die twee factoren noemen. En met een beredeneerde gok kom ik dan vervolgens tot die drie scenario's. En die twee factoren buiten de oorlog in Oekraïne die er een sterk invloed op hebben zijn. Een langslepende oorlog in het Midden-Oosten. De gebeurtenissen van de afgelopen maand sinds de Israëlische-Amerikaanse aanvalsoorlog tegen Iran hebben de internationale wanverhoudingen verdiept en de crisis verder geëscaleerd. En naast de regionale oorlog in Oekraïne is er nu een regionale oorlog in het Midden-Oosten bijgekomen, die grote delen van de wereld raken en die vergaande gevolgen heeft voor de politieke en economische situatie in de hele wereld. Ik zag er net nog even de minister van Buitenlandse Zaken van Singapore op tv en die zei de hele wereld wordt gegijzeld door deze oorlog. En we hebben hier op deze plek al 4 jaar gewaarschuwd voor escalatie en gemaand om door onderhandelingen de schade zo beperkt mogelijk te houden. En die escalatie is nu gaande. Die vliegt, zou ik met verwijzing naar de vorige zanger willen zeggen. Misschien van 7 hoog naar beneden. De oorlog in Iran, die op 28 februari begon, heeft een wereldwijde escalatie opgeleverd voor de hoogte van de grondstofprijzen. En dat alles leidt tot tekorten, verminderde kunstmestproductie, landbouwproductie en de productie van industriële goederen. De sociaal-economische en politieke gevolgen daarvan zullen, en dat is nu al duidelijk, lang aanhouden. Ook als die oorlog nu, vrijdag, stopt. En Trump liet op maandag 9 maart weten dat hij Poetin nodig heeft om de wereldwijde economische en politieke gevolgen te matigen. Hij schortte de Russische oliesancties op voor een maand, in dit geval tot 11 april. Het betekent dat Ruslands positie in de wereld sterker wordt. Tevens ondermijnt het Amerikaanse besluit de westerse Russische boycottpolitiek. Als dit doorzet, is deze politiek failliet. En gisteren, 23 maart, heeft Trump het ultimatum van 48 uur om de straat van Hormuz te openen, aan Iran gesteld, met 5 dagen verlengd. Tot vrijdag lijkt er een soort pauze waarin onderhandelingen zouden kunnen worden gevoerd. De tweede externe factor zijn de Amerikaanse parlementsverkiezingen. Want de binnenlandse Amerikaanse ontwikkelingen zijn van zeer groot belang. Dat geldt vooral de parlementsverkiezingen van begin november. De zogeheten midterm elections, waarbij het gehele nieuw huis van afgevaardigden, 435 leden, en een gedeeltelijk nieuwe senaat, een derde van de 100 leden, worden gekozen. En ondanks alle bluf en intimidatie verliest hij momenteel aan populariteit in eigen land. Een verlies van de verkiezingen kan het Make America Great Again project bedreigen dat Trump met grote vaart uitvoert. Er is hem zeer veel aan gelegen om de verkiezingen te winnen. En daarbij doet hij er alles aan om de vredeskampioen te lijken. Dat wil zeggen door vooral voordelige akkoorden, vredesakkoorden of gunstige vooral overeenkomsten voor de Amerikaanse economie te sluiten. En tegen die achtergrond is Trump gebaat bij een snel einde van de oorlog in Oekraïne en het terugbrengen van Rusland op de wereldmarkt van grondstoffen om de wereldprijs te drukken. En beide elementen zijn belangrijk voor de huidige Amerikaanse politiek. Dan nu de 3 beloofde scenario's. 1. Er komt een staakt het vuren in Oekraïne in de zomer van 2026. Want nog voor de oorlog in het Midden-Oosten begon waren er 3 rondes van directe onderhandelingen geweest tussen Rusland, de VS en Oekraïne. En daarbij bleek dat op tal van gecompliceerde onderwerpen vorderingen waren gemaakt. En daarover zou begin maart verder worden gepraat. Maar als gevolg van de oorlog zijn de driehoeksonderhandelingen uitgesteld. En al in februari liet de Oekraïnse delegatie weten dat Trump in juni een akkoord wilde bewerkstelligen. Dat tijdstip zou in het voordeel van de Amerikaanse president zijn, want hij kan de parlementsverkiezingen van 3 november ingaan met reclame voor een vredesakkoord. En dat voordeel kan, vermoed ik, ook nog gelden als het wat later in de zomer tot een staakt het vuren komt. Het afgelopen weekend, 21 en 22 maart, hebben de VS en Oekraïne opnieuw onderling gesproken. Maar Rusland was daar niet bij betrokken. En Zelensky wil een snel einde aan de oorlog. Hij heeft echt haast nu. Hij heeft om een duidelijk tijdschema gevraagd aan de Amerikanen. Centraal twistpunt lijkt nu de geografische grens van een vredesakkoord. Oekraïne wil de huidige contact- of frontlijn. Rusland wil de hele Donbass. Daarvoor moeten nog een aantal vierkante kilometers worden veroverd. Maar Rusland is afgelopen weekend een offensief begonnen met de bedoeling om de hele provincie Donetsk te veroveren. En daarvoor moet een rij van versterkt verdedigde steden worden veroverd. En het verloop van dit offensief zal de onderhandelingen over een nieuwe bestandslijn natuurlijk beïnvloeden. En afhankelijk van het verloop van dit offensief en dus ook van de verder toegenomen graad van uitputting van beide landen, wordt een staakt het vuren overeengekomen. Zo'n overeenkomst is minimaal, maar wel cruciaal voor het doen stoppen van het geweld. Het zegt weinig over toekomstige vrede en veiligheid tussen de oorlogvoerende landen of de rest van Europa. Of daar later aan gewerkt kan worden, hangt van een aantal grotere zaken af die buiten dit scenario vallen. Want ik ga nu naar de tweede. De oorlog gaat voort tot eind 2026. Als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten wacht Rusland de ontwikkelingen op de energiemarkt gewoon af. De oplopende prijzen voor energie, voedsel en industrieproducten is een relatief Russisch voordeel en zeker een Oekraïns nadeel. En dat levert Rusland geld in het laadje en een afbrokkelend sanctiebeleid uit het Westen tegen dat land, Rusland. Oekraïne moet bijvoorbeeld kampen met een dure oogst als gevolg van hoge kunstmestprijzen. Daarnaast wacht Rusland ook de crisis in de westerse verhouding af. De VS, waarmee een plan bestaat om een aparte handelsovereenkomst te sluiten, het bedrag wordt genoemd van een 12 met 12 nullen, ik weet niet hoe dat heet, kan in de ogen van Rusland wel even wachten om Rusland de kans te geven de eisen nog wat te verscherpen. En de EU-landen komen in het voorjaar en de zomer tot een breed besef dat een staakt het vuren of vredesovereenkomst alles is wat er nog op zit aan effectief beleid. En dat betekent dat de EU ook onderhandelingen met Rusland beginnen. Dat is vorige week al voorgesteld door de Belgische premier. Hij is weggehoond, maar goed. Tegelijkertijd wil de EU Oekraïne verankeren in de Europese invloedssfeer en daar blijft het betalen voor wapens en begrotingstekorten van Oekraïne blijft het dat doen. En deze situatie van oplopende spanningen in de NAVO en uitputting van Oekraïne zal tekenend zijn voor de militair-politieke situatie tot de uitslag van de Amerikaanse midterm op 3 november bekend is. Derde scenario. De oorlog gaat door enige tijd na de Amerikaanse verkiezingen. Als de Amerikaanse verkiezingen van 3 november een duidelijke nederlaag voor de Republikeinen opleveren en als de interne situatie in de VS stabiel blijft, dat wil zeggen zonder verzet van de regering tegen die uitslag, dan is Trump in zijn macht gekortwiekt. Dat betekent waarschijnlijk dat de Europese NAVO-landen hopen op herstel van een gestabiliseerde situatie in de NAVO. In de NAVO. Afhankelijk van de situatie op het slagveld kan dit betekenen dat de NAVO gezamenlijk onderhandelingen met de Russen moet aangaan over het beëindigen van de oorlog. Als de Republikeinen de verkiezingen winnen, dan is het beleid van Trump, inclusief de grote aanvalsoorlog zoals nu op Iran, gesteund uit de kamers van het parlement. Dan kan Trump verder werken aan gunstige deals. Dat betekent in de eerste plaats een lucratief contract met Rusland, ik had er al over, en het dwingen van Oekraïne tot soort iedere deal die de situatie op het slagveld afdwingt. Europa moet daarin mee en de defensieuitgaven gaan besteden in de Amerikaanse wapenindustrie. Tot slot. Dit zijn maar drie mogelijkheden van de vele varianten die er zijn uit te denken. Ik had het eerste scenario een serieuze kans gegeven als de oorlog in het Midden-Oosten niet was uitgebroken. Maar het kan nog wel, als tenminste die oorlog in Iran stopt in de komende dagen en de olieuitvoer onmiddellijk op gang komt. In alle gevallen is een actieve krachtsinspanning nodig om door middel van diplomatie een einde aan deze oorlog te maken. En dat bedoel ik nu Oekraïne. Dat geldt ook voor Iran natuurlijk. Diezelfde krachtsinspanning moet leiden tot aanvullende onderhandelingen over een vermindering van de wapenwetloop en spanningen in Europa. Maar dat is zeker iets voor 2027. Als het er ooit van komt. De kans is groot dat het allemaal anders gaat. Maar ik ben even weg. Graag tot 24 juli.
Dankjewel Guido. En goede reis. Ga je straks nog uitzwaaien. Ik wilde eigenlijk meteen doorgaan naar de andere grote oorlog van dit moment. En daarvoor hebben we hier een spreker met een indrukwekkende staat van dienst als activiste, schrijfster en politica. Ze komt oorspronkelijk uit Iran, waar ze als kind met haar familie moest vluchten voor het bewind van de mullahs. En op internet lees ik steeds dat je ook gemeenteraadslid bent voor de Partij voor de Dieren. Maar dat klopt niet, denk ik, of wel? Heel lang geleden, maar dat staat nog steeds overal. En met dank aan... En dan denk ik dat ik je gewoon nu het woord geef.
Dankjewel. Dankjewel. En dankjewel voor je analyse, Guido. Het is inderdaad het geval dat oorlog 3 weken geleden in het Midden-Oosten uitgebroken is. Met illegale aanvallen van Verenigde Staten en Israël op Iran. En voor mij vormen deze aanvallen een van de hoogste internationale misdrijven. Ze zijn een aanval op internationaal recht. Ze zijn een aanval op instituties die internationale recht beschermen en waarborgen. En waar ik echt bang voor ben, is dat deze aanvallen zijn op vrijheid van Iraniërs. En ten koste gaan van het maatschappelijke middenveld. En moedige Iraniërs die decennia lang voor vrijheid hebben gevraagd. Tegen ons wordt in de media gezegd dat Israël en Amerika het gevaar van Iran willen uitschakelen. En dat Iran een grote gevaar vormt voor het Westen. Maar Iran heeft keer op keer het non-proliferatieverdrag en ook internationale wetgeving met betrekking tot nucleaire energie voor civiele doeleinden geaccepteerd. Het is heel frappant dat één land dat een genocide aan het plegen is en een president wiens naam 1000 keer in Epstein-files voorkomen, gelijk met deze aanval beginnen. Toen ik zaterdagochtend op 28 februari wakker werd, las ik gewoonlijk mijn Twitter. En de eerste berichten die ik in de Twitter zag, waren de video's van de Omaanse minister van Buitenlandse Zaken. Hij gaf overal aan dat Iran de eisen van Israël en de VS geaccepteerd heeft en dat er een deal binnen een handbereik was. Ik dacht, nou, gelukkig maar, ik heb mij vergist. Ten slotte is de grootste voorspelbaarheid van Trump zijn onvoorspelbaarheid. Binnen een kwartiertje was het zover. Ik kreeg een sms'je van een vriendin. Trump is voor de 2e keer onvoorspelbaar en onbetrouwbaar gebleken na de succesvolle onderhandelingen. De oorlog was begonnen. Hoe ironisch. 2 machten, waarvan 100 kernwapens illegaal bezit. En andere macht die kernwapens tegen burgers in Japan heeft gebruikt. Gaan Iran meteen binnenvallen en de les lezen van, hey jongen, dit is niet juist wat je aan het doen bent. Deze aanvallen kunnen ook niet losgezien worden van wat er in de regio gaande is. Momenteel zijn er minstens 3,5 miljoen Iraniërs op de vlucht. 1 miljoen Libanezen, waarvan 1/4 van het land, zijn ook ontheemd geraakt door de verwoesting van dorpen en steden in het zuiden van het land. En door de Israëlische genocide in Gaza zijn 2 miljoen mensen in Gaza en 10.000 op de westelijke Jordaanoever ontheemd. Hetzelfde scenario dat zich ook in Gaza voorstreekt, doet zich precies in Iran voor. Scholen, dicht bewolkte wijken, tientallen ziekenhuizen worden gebombardeerd. Soms komen hulpverleners gelijk om mensen te redden en meteen valt de tweede bom weer op de hulpverleners die bezig zijn. De civiele infrastructuur, watervoorzieningen, olieraffinaderijen, gasvelden zijn allemaal targeten van de aanvallen. En er zijn een heleboel giftige stoffen vrijgekomen die voor mensen schadelijk zijn. Daarnaast zijn medicijnenfabrieken en medicijnmagazijnen vooral vernietigd. In een land waar mensen door sancties niet aan de geschikte medicijn kunnen komen en met tekorten te kampen hebben. En vooral 50 eeuwen oude historische gebouwen op de UNESCO werelderfgoedlijst. Die zijn totaal verwoest. En deze oorlogsmisdaden is niet alleen een misdaad tegen Iraniërs of Iran, maar tegen de hele menselijkheid. Deze aanvallen zijn ook niet de eerste aanval of de oorlog op Iran. De aanval op Iran begon in 1993, toen de Amerikanen de eerst democratisch gekozen leider, premier Mossadegh, uit zijn ambt zetten en tegen hem een staatsgreep pleegden om hun oliebelangen te beschermen. De aanval op Iran begon toen de Verenigde Staten samen met Europese landen, waaronder Nederland, Saddam Hussein stonden in zijn invasie tegen Iran en aan Irak chemische wapens leverden om tegen Iraniërs in te zetten. De oorlog tegen Iran begon toen Trump zonder enige aanleiding besloot zich terug te trekken uit het JCPOA en Europese bedrijven hem zonder enige weerstand en twijfel volgden. Veel Iraniërs hebben hun vertrouwen in de VS en Europa verloren. Al voor deze oorlog zaten ze in een economische malaise, met hoge inflatie en hoge werkloosheid. Velen hoopten voor een verbetering en zagen een militaire ingreep als de enige oplossing. Momenteel keren zich veel Iraniërs tegen de manier waarop deze ingreep plaatsvindt. Bij Iraniërs die sceptisch zijn over de buitenlandse inmenging, komen trauma's naar boven van de buitenlandse interventie, trauma's van de 8 jaar durende oorlog tegen Irak en teleurstellingen in het buitenlandse machten die nooit om Iraniërs gaven, maar alleen in hun belangen in natuurlijke hulpbronnen van Iran. Aan de ene kant voelen zich Iraniërs gevangen gehouden door een repressief regime en aan de andere kant worden ze gesanctioneerd, uitgehongerd en nog gebombardeerd door buitenlandse machten die om hun geopolitieke belangen Iran willen verzwakken. Vorige week werd voor het doden van de woordvoerder van het Iraanse parlement, Ali Larijani, 500 onschuldige burgers vermoord. Larijani heeft zeker bloed in zijn handen wegens de repressies en onderdrukking van de recente protesten. Hij was echter een van de pragmatische kopstukken die een einde kunnen maken aan deze oorlog. Vrede en onderhandelingen met Iran is wat Israël doodsbang maakt. Daarom is het land bereid om alles te doen om vrede met Iran te saboteren ten koste van het leven van Iraniërs. Dit is steeds meer duidelijker geworden uit het patroon van targeten en bombardementen uit Israël en Amerika. En hoewel de meerderheid van Iraniërs het liefst een verandering van de regering wil, is inmiddels voor Iraniërs duidelijk dat het geweld niet de juiste manier is en niet de oplossing. Het brengt nooit democratie of vrijheid voor Iraniërs of voor alle andere naties. Niet alleen wordt dit duidelijk voor Iraniërs, maar ook voor ons in westerse landen. Wereldwijd wordt steeds meer duidelijker dat NAVO niet voor vrede en veiligheid staat, maar voor promoten van agressie en geweld door de Noord-Atlantische Alliantie. Mark Rutte geeft Israël en de Verenigde Staten gelijk in hun illegitieme aanvallen tegen Iran. En voordat hij naar NATO verstapte, probeerde hij de oorlogsmisdaden van Israël op te poetsen, zodat er Israël niet slecht vanaf kwam. De strijd van Iraniërs kan niet losgemaakt worden van de strijd van Libanezen, van Syriërs, van Palestijnen, Cubanen en Oekraïners. Al deze strijden gaan over soevereiniteit, onafhankelijkheid en vrijheid van de inheemse volkeren. Het minste wat wij kunnen doen is kijken waar wij een verschil kunnen maken binnen onze eigen cirkel van invloed en vrede en veiligheid voor iedereen te waarborgen. Wij moeten zelf het internationale rechtsorde belichamen voordat wij het van Iran of anderen eisen. Dus vraag aan jezelf iedere dag als je naar je werk gaat. Hoe draagt ons leven, ons werk, aan de economie van oorlog? Met welk land werken onze gemeentes, instellingen en bedrijven samen dat verantwoordelijk is voor genocide, illegale bezetting en de illegale oorlogen? Naar welke landen gaan onze economische investeringen die zich schuldig maken aan deze oorlogen en uitbuiting van inheemse volkeren? Wij kunnen van andere landen verwachten zich aan internationale rechtsorde te houden als wij het zelfs in ons dagelijkse leven toepassen. Dit is de eerste belangrijkste stap, want straffeloosheid in één land leidt tot geweld en straffeloosheid overal. Dank voor uw aanwezigheid.
Dank u wel, Nikita Shahbazi. Ja, mooi gesproken en ernstig. Dat wisten we. Ik wilde Jos van Hest, onze vaste dichter, vragen of hij heeft twee nieuwe gedichten speciaal voor nu gemaakt. Of?
Ja.
Nou, dat is helemaal mooi. We zijn de eerste die het horen.
Dat klopt.
Ja, mooi.
Ooit, als dan eindelijk het stof is gaan liggen, de rivier niet meer bloedt, als het puin is geruimd, de nachtmerries over de horizon zijn vertrokken, als er weer fonteinen spuiten, die jasmijn weer geurt, en de olijfbomen weer schaduw geven, als we het leven weer in mogen, laten er dan geen presidenten meer zijn, geen magistraten, prelaten, koningen, keizers, admiraals en andere hoogwaardigheidsbekleders, die hun vrome kransen leggen bij oorlogsmonumenten die nu nog opgericht moeten worden. De doden. De doden kunnen niet meer dromen. Ze kunnen niet meer zingen. Dansen gaat niet meer. Vrijen gaat niet meer. Ze kunnen niet eens meer tellen met hoeveel ze zijn. Ze liggen alleen nog maar. Onder stenen, in het zand, in hun ingestorte huizen, in hun bebloede kleren. Ze zijn hun eigen naam vergeten. Ze zijn hun eigen leven kwijt. En wij, nog levende, weten hun namen ook niet meer, zijn de tel ook kwijt.
Dankjewel, Jos van Hest. Dan wil ik nu Tinus vragen, een goede kameraad van Saar Boerlage, die, zoals ik aan het begin al meldde, deze acties vanaf het begin heeft gesteund. En dat zag ik, ja. Kom. Heb je hulp nodig om het vast te houden? Of lukt het zo?
Nee. Ik moet even gewoon erin. Het is de... sorry, veel mensen hebben misschien al dit gehoord. Ik ga het toch herhalen.
Je hebt het al gehoord. Ik heb het al gehoord. De meeste mensen hebben het
gehoord. Oh, oké. Ik wil even zeggen, in aansluiting aan de vorige sprekers. 28 maart is in de Verenigde Staten No Kings Day. En dat wordt de grootste, allergrootste, historisch grootste protestdag in de Amerikaanse geschiedenis. Dus spread the word. We moeten ons internationaal verbinden. Ik spreek hier over Saar Boerlage als medebewoner in de Acropolis-toren. kameraad en mijn dierbare vriendin. Na eerdere oppervlakkige ontmoetingen begonnen we elkaar pas vanaf 2017 echt te leren kennen. Ik heb ze haar leren waarderen als een bescheiden, integere en zorgzame persoon met een verbazingwekkende tegenwoordigheid van geest. Als diehard activiste was zij altijd wel te poren voor deelname aan demonstraties zoals Stop de Oorlog, antiracisme, fascismetochten, de Feminist March, de Climate March, de woonprotesten enzovoort. Zo ook evenementen in Pakhuis de Zwijger. We hebben wat afgesjouwd. Zij bleef geïnteresseerd en geëngageerd tot het einde. Als een alleenstaande vrouw zonder kinderen en als een ongegeneerde lesbo, een soort genderbender van Le Lettre, was Saar een outsider in de heteronormatieve wereld van de jaren 50 en 60. Dat is nog steeds heteronormatief, maar ja. Ze kreeg veel shit over zich heen en waarvan ze wist zich niets aan te trekken. Ze was al vroeg betrokken bij het COC en de Schorenstichting. Saar belichaamde solidariteit en wist van geen stoppen om onzichtbare ongerechtigheid zichtbaar te maken. Zij was een doorzetter en onvermurwbaar. Zij was niet uit op erkenning of lof en taalde überhaupt niet naar privileges of macht. Zij was wars van persoonsverheerlijking. Maar wij weten dat zonder haar, zonder Saar, haar inzet veel bereikte successen niet verwezenlijk zouden zijn. Intussen bleef ze altijd trouw aan zichzelf en aan de legacy die de naam Boerlage met zich meedroeg sinds het verzet in de bezettingstijd. Saar was soeverein, onbevreesd en absoluut niet bang voor welke autoriteit dan ook. Saar kwam veel slaaptekort. Ze liet geen kans voorbij gaan om waar dan ook goed voorbereid in te spreken, in raden en commissies. Briljant en to the point, spijkers met koppen in woord en schrift, maar nooit ad hominem. Saar was here, there, everywhere. Zij was ruimdenkend, gastvrij en young at heart. Zij was een aangeboren, zeg je dat? Aangeboren? Congenital, antimilitarist en pacifistisch socialist, die zich vooral inzetten voor de maatschappelijke verbetering van vrouwen, oude mensen en andere maatschappelijke outsiders. Saar was een gerespecteerde sociaal geografe en planoloog, verbonden aan de UvA, waar ze een kantoor en haar grappen deelde met Hedy Dancona, en met wie zij ook in zaken vrouwenemancipatie publiceerde. Haar ludieke stedenbouwkundige visie was van een magnitude die met Jane Jacobs te vergelijken valt. Ze was razend populair bij haar studenten in de wijken van Amsterdam tot buiten de grenzen van Nederland. Nu is het ook zo dat zij niet bepaald bekend stond als iemand die in het persoonlijke leven van mensen om haar heen geïnteresseerd leek. Ik zeg leek. Ze vraagt nou nooit eens naar mij. Ik heb het vaak gehoord en het is niet geheel onwaar. Ik heb me wel eens afgevraagd of Saar, gezien haar doofheid, die met ouderdom steeds meer beperkend werd, misschien liever geen persoonlijke vragen stelde, als ze toch al kon weten dat ze meer dan de helft niet zou kunnen verstaan. Ik kan het verkeerd hebben. Toch lijkt het me te botsen met de zorgzame Saar, die altijd voor haar ouders zorgde, vooral en dat jarenlang voor haar moeder, die op 67-jarige leeftijd aan de ziekte van Kahler is overleden. Verder kennen we Saar als iemand die voor anderen door het vuur zou gaan. Of het ogenschijnlijk of ervaren desinteresse een tekortkoming was of niet, ik ben overtuigd dat Saar er op ontelbare manieren voor heeft gecompenseerd. Trouwens, zelfs Saar was tenslotte niet perfect. Over zichzelf kon ze zonder aarzeling zeggen: ik heb altijd mijn best gedaan en hard gewerkt. En zo is het, Saar. Ik sluit af met een citaat van Hansje Kalt, die jarenlang met Saar heeft samengewerkt bij door Saar opgerichte tijdschrift De Gepakte Stad. Saar was veel eisend, maar het was moeilijk om je aan haar charmante en op redelijke wijze gebrachte dwang te onttrekken. Tegelijkertijd was het voor haar volkomen vanzelfsprekend om haar vriendjes en vriendinnetjes altijd te helpen. Liefdesleed nam zij serieus en troostte praktisch. Wanneer je huis uitgeschopt was, kon je bij haar en Mar logeren. Zij was lief en sleepte heel wat wrakhout aan wal.
Dankjewel voor dit mooie in memoriam. Dan gaat Frans nu voor ons een lied over de liefde zingen. Toch, Frans?
Ja. Ik dacht, ik heb heel veel over ellende, maar de liefde vind ik wel mooi dan, toch? Ja, over de liefde en het heette Bloemen. Plots bijna expres waagde zij de oversteek. En hij aanvaarde de botsing. Een statische ontlading lichtte de avond. Witte sneeuw, zo sereen, zo puur. Toch warm als liefde. Zomer in de sneeuw. Ze smolten. Smeltwater, nog eentje dan. En toen die vraag. Een hart als vuurwerk. En een antwoord zo koel als de tijd van het jaar. Zo struikelden ze over bloemen en bijen, jij en ik. Toen de bloemen op de markt uit de hemel vielen. Plankgas door de bocht op drie wielen, jij en ik. Heel even, voor altijd.
transdoende mensen. Op Spotify met Pakkie Tabak. Toch?
Ja, ja, klopt.
Veel streamers, toch vooral? Dus
ja,
toch?
YouTube.
YouTube, mooi. Heel erg bedankt, heel fijn dat je er was. We hebben nog één spreker, dat is Rick Bresters. Zo, hier is hij. En ik had aan het begin al gezegd, maar wie dat toen nog niet was, ik herhaal het even. Rick heeft samen met de voorzitter van de Jonge Socialisten 2 weken geleden een stuk in Trouw gepubliceerd. Onder de kop, als het oorlog wordt, dan komen wij niet. En hij gaat nu vertellen, het gaat natuurlijk over de dienstplicht. Want al die oorlogen die we zien, wij zeggen tegen onze regeringen, ga praten, zorg dat die oorlogen zo snel mogelijk stoppen. Maar wat zien we? Onze regeringen doen precies het tegenovergestelde. Die sturen heel veel wapens overal naartoe. En drukken hun snor. Sterker nog, ze gaan bewapenen en willen onze jeugd onder de wapenen roepen, in hun uniform steken en straks naar het front sturen. Rick, aan jou het woord.
Dankjewel. Ja, dankjewel, dat is fijner. Hallo allemaal, ik ben vandaag hier om wat te vertellen over de dienstplicht. En ook vooral waarom we absoluut nooit de dienstplicht weer in moeten gaan voeren. Maar ik wil mijn verhaal positief beginnen. Want er gaat gelukkig ook best wel heel veel goed in Nederland. Ik voel mij hier vrij en veilig. En ik weet dat dat een privilege is en dat dat helaas niet voor iedereen zo is. Maar vorige week hadden wij hier vrije democratische verkiezingen. En wanneer ik met mijn vriend hand in hand over straat loop, gaat dat meestal gewoon goed. En daar ben ik heel erg trots op. Maar helaas staan heel veel van deze vrijheden onder druk. De wereld is in tijden niet zo instabiel geweest. De oorlog in Oekraïne en in het Midden-Oosten, waar net uitvoerig over verteld is, maken de levens van mensen daar elke dag een hel. In Nederland krijgen we steeds meer te maken met opkomend fascisme. In verschillende jasjes lukt het extreem rechts steeds beter om dicht bij de macht te komen. En tegelijkertijd is er nauwelijks meer aandacht voor de wereldwijde klimaatcrisis. En de komende decennia wordt de dreiging van extreem weer steeds erger. En dit zijn problemen van de toekomst, die jongeren dus extra hard zullen raken. Ik zou op onze overheid willen vertrouwen dat zij zich hiertegen verzetten. Maar dat lukt mij helaas niet meer. Al jaren neemt onze overheid niet de verantwoordelijkheid om echte stappen te nemen om Nederland veiliger te maken. De komende tijd gaan wij miljarden uitgeven aan defensie, maar veiligheid is zoveel meer dan een groot leger. Veiligheid gaat over hoe wij elke dag ons leven inrichten. Ik zou willen vertrouwen op een overheid die de klimaatcrisis belangrijker vindt dan het investeringsklimaat. Maar dat kan ik niet. Ik zou willen vertrouwen op een overheid die de zwakste mensen in onze samenleving beschermt. Maar dat kan ik niet. Ik zou willen vertrouwen op een overheid die iets doet aan de genocide in Gaza. Maar dat kan ik niet. Tientallen jaren van conservatief en neoliberaal beleid hebben ons gebracht naar een samenleving van wantrouwen. Wanneer een vluchteling vertelt dat hij queer is, moet hij dat bewijzen. Wanneer iemand in de bijstand recht wil op een uitkering, moet hij elke keer weer solliciteren. Vertrouwen is wederzijds. Wanneer de overheid ons niet vertrouwt, kan ik de overheid niet vertrouwen. Het is duidelijk dat het kabinet Jetten hier niet mee breekt, maar hier keihard mee doorgaat. En dan durft het kabinet bovenop alle aangekondigde bezuinigingen te zeggen dat ze de opkomstplicht weer in willen voeren. Het kabinet wil jongeren verplichten te werken voor defensie, terwijl het kabinet de toekomst van die jongeren op het spel zet. Het is een uiterst teken van wantrouwen, alsof jongeren zich niet al op allerlei manieren inzetten voor een vrijer en veiliger Nederland. En het kabinet zegt natuurlijk dat dit nodig zou zijn voor de veiligheid. Maar het is mij duidelijk dat het kabinet veiligheid helemaal niet zo heel erg hoog in het vaandel heeft zitten. Er wordt nauwelijks extra geld uitgegeven aan ontwikkelingssamenwerking,